SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Het is net iets over 11. Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 3 april 2024 en ik ben Paulien Roesink. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met de Vlaamse pianist en componist Daniël Verstappen. Aanstaande zondag komt zijn kinderdroom uit, want dan treedt hij voor het eerst op in het Opera House in Sydney. We bellen ook met Hans Bogaert van de Universiteit van Adelaide. Met hem praten we over zijn onderzoek naar onzichtbare klachten bij de ziekte multiple sclerosis, oftewel MS. En taalman Frans Hertogs duikt in de herkomst van de uitdrukking rijke stinkers. Dat achtergronden bij het nieuws en muziek uit Nederland allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 3 april. Mijn naam is Paulien Roesink. Premier Anthony Albanese heeft aangekondigd dat Samantha Mostyn de 28e gouverneur-generaal van Australië wordt. Mevrouw Mostyn is de huidige voorzitter van de Women's Economic Equality Task Force van de regering en was adviseur van voormalig premier Paul Keating. Anthony Albanese heeft de Israëlische regering opgeroepen om de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen na de dood van de Australische hulpverlener Zomi Frankum als gevolg van een luchtaanval in Gaza. In een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet de premier weten dat Australiërs verontwaardigd zijn over de gebeurtenis, waarbij niet alleen mevrouw Frankum omkwam, maar ook 6 andere hulpverleners. Een Oekraïense drone heeft een aanval uitgevoerd op een olieraffinaderij in Rusland op zo'n 1300 kilometer van de grens. Door de aanval op het Russische grondgebied van Tatarstan vloog de raffinaderij in brand. Ook werden doelen in 2 regionale steden getroffen. Onderzoek van de Monash University laat een zorgwekkende opmars zien van mannelijke suprematie en giftige mannelijkheid op Australische scholen. De onderzoeksresultaten suggereren een verontrustend patroon van aanhoudende seksuele intimidatie, seksisme en vrouwenhaat door jongens, wat wijst op een zorgwekkende verschuiving in genderdynamiek binnen schoolomgevingen. En volgens de NOS in Nederland heeft demissionair premier Mark Rutte de steun van nog meer NAVO-landen om de nieuwe secretaris-generaal van het bondsgenootschap te worden. De NOS schrijft dat bronnen melden dat 28 van de 32 lidstaten Rutte nu steunen als kandidaat. 4 landen moeten nog overtuigd worden, waaronder Turkije en Hongarije. Vanwege de 75ste verjaardag van de NAVO, zo dadelijk daar meer over, zijn alle ministers van buitenlandse zaken van de landen in Brussel aanwezig. Er wordt daar onder meer gepraat over de opvolging van Jens Stoltenberg, die in oktober stopt. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Achtergronden bij het nieuws dan. In Australië is het misbruik van opioïden op recept al lang een probleem. Maar de wijzigingen in de regels voor het voorschrijven van de medicijnen in 2020 lijken effectief te zijn geweest in het terugdringen van het gebruiken van.
Done a fair bit of travelling and had pockets of different drugs in different countries, but for sheer choice and volume, it's just it's all here.
Aldus Zach McCoy, die herstellende is van een drugsverslaving. In 2018 sprak hij met SBS over een neerwaartse spiraal waar Australië mee te maken had. Uit een VN-rapport was toen net gebleken dat het land een van de grootste gebruikers van illegale drugs ter wereld was, met een groeiende afhankelijkheid van pijnstillers op recept. Australië stond ooit op de 9e plaats in de ranglijst van hoogste consumptie van opioïden per hoofd van de bevolking ter wereld. Jeff Munro van de Australian Drug Foundation zei toen tegen SBS dat mensen misschien niet de omvang van het probleem zagen.
Pharmaceutical drugs and pharmaceutical overdoses are now rivaling the road toll in states like Victoria. So more people are dying from overdosing on pain management drugs than are dying on our roads.
Experts zoals professor Shane Dark van het National Drug and Alcohol Research Center zeggen dat opioïden een bepaald type medicijn zijn dat zeer krachtig is en dat bij gebruik ervan gemakkelijk complicaties kunnen optreden, vooral als ze gemengd worden met andere stoffen.
When you look at say people, 50-year-old man with chronic back pain, can't work, at home, depressed, drinking, quite often given benzodiazepines to help sleep or back spasms, and they're on oxycodone. It's the same thing, and I don't think people are aware that if you're using pharmaceutical opioids, you may have no history of dependence. You know, any anaesthetist will tell you don't get drunk before we give you an anaesthetic. It's exactly the same.
De crisis was voor de autoriteiten aanleiding om in 2020 veranderingen door te voeren in de manier waarop opioïden die vermeld staan in het Pharmaceutical Benefit Scheme, zoals oxycodon of codeïne, werden voorgeschreven en geleverd. Dr. Danielle McMullen is huisarts en vicepresident van de Australian Medical Association. Ze zegt dat het aantal herhaalrecepten werd beperkt, dat het vereiste autorisatieniveau voor het voorschrijven van sommige opioïden werd verhoogd en dat het aantal pillen in een verpakking werd gehalveerd.
If you've had an operation and you've got some pain after an operation, having a pack of opiate type medicines that really is appropriate to just the few days that you're going to need that, rather than sending people home with weeks and weeks of supply and not being sure when to start and stop those medicines, by making them smaller packs, we send that clear signal.
Dr. Ben Daniels van de Universiteit van New South Wales is de senior co-auteur van een nieuwe studie, gepubliceerd in het Medical Journal of Australia, waarin staat dat deze nieuwe regels effectief zijn geweest.
The primary finding was that overall the use of opioids accessed through the PBS, so publicly subsidized opioids, they decreased following this tightening of prescribing restrictions around opioids. So all of these medicines can also be accessed outside of the PBS through private prescriptions. And it looks like some people did move to the private market to avoid PBS restrictions. It wasn't the case that everybody just went to the private market. We do believe that there was a true reduction in the amount of opioids that were prescribed.
Maar voor mensen met chronische pijn waren de veranderingen bitterzoet. Gilia Jones van belangenorganisatie Pain Australia zegt dat de problemen waarmee mensen met chronische pijn worden geconfronteerd zijn toegenomen.
There's a great deal of grief amongst consumers with chronic pain. And while people do want to keep up with the latest findings and understanding, when you take something away, when there is no replacement, it just creates distress. So while we accept that there needed to be some changes, the way it was done was not really appropriate, and the outcome is a very distressed cohort who were pretty distressed already.
Ze zegt dat de omvang van het pijnprobleem in Australië niet onderkend wordt en dat we nog een lange weg te gaan hebben tot we het goed kunnen aanpakken.
Because chronic pain doesn't have a simple solution, people often get treated like they are the problem. So they'll go to a doctor who doesn't quite know what to do with them. And they'll be asked if they're making it up. It'll be asserted that they're trying to drug seek, etc. Now, these are people who are pretty desperate because they don't have a solution to their chronic pain, and they know what life was like before their chronic pain, and the life they're living is very different.
Dr. McMullen zegt dat opioïden niet bedoeld zijn voor langetermijn pijnbestrijding en dat ze niet meer effectief zijn als ze te veel worden gebruikt.
Ze zegt dat er een gesprek moet worden gevoerd over hoe verder te gaan.
The discussion about chronic pain is heading in the right direction, but we still have a long way to go. Certainly we hear from patients and from doctors that it is still difficult to access that multidisciplinary care, and that's why we're working so hard in that space to make sure that general practice is better funded to be able to provide that wraparound care, because at the end of the day it's about providing patients with what they need to live healthy lives.
Dit was een verhaal van Deborah Grok voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. De NAVO dan. Terwijl de NAVO deze week haar 75ste verjaardag viert, heeft zij zich ontwikkeld van een bolwerk uit de Koude Oorlog tot een dynamische strijdmacht. Onlangs verwelkomden ze de nieuwe leden Finland en Zweden, als reactie op de agressie van Rusland. De recente uitbreiding van de NAVO, die werd opgericht met het oog op collectieve verdediging en vrede, vertegenwoordigt een strategische verandering die het blok versterkt tegen externe dreigingen, vooral die van Rusland. De toenmalige Amerikaanse president Harry Truman en vertegenwoordigers van 11 andere landen ondertekenden de overeenkomst in 1949, waarmee officieel de alliantie werd gevormd.
This treaty is a simple document. The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations, to maintain friendly relations and economic cooperation with one another, to consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened, and to come to the aid of any one of them who may be attacked. If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future, it is the will of the people of the world for freedom and for peace.
De NAVO werd opgericht om de collectieve verdediging en veiligheid onder haar lidstaten te bevorderen, hoofdzakelijk als reactie op de opkomende Koude Oorlog. Onlangs liet de NAVO, voornamelijk als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, nog twee leden toe tot het bondgenootschap, Finland en Zweden. U hoort de Zweedse premier Ulf Kristersson.
It feels very good today, I have to say. It is a major step, but it's a very natural step. It's a kind of, we actually, in a literal sense, made Sweden safer and more secure. And I'm proud to be the Prime Minister that had the job and the duty to fulfill that.
De toetreding van Zweden, dat sinds 1814 niet meer in oorlog is geweest, en Finland zijn de belangrijkste uitbreidingen van het bondgenootschap sinds het leden uit Oost-Europa aantrok na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. De toetreding van Zweden en Finland wordt door velen gezien als een klap voor de Russische president Vladimir Poetin, die elke verdere versterking van het bondgenootschap heeft willen voorkomen. Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij president Poetin heeft gewaarschuwd dat een invasie van Oekraïne de NAVO alleen maar zou versterken.
Putin thought he could break us apart when this all started. He believed he could break us apart, in my view. Weaken our resolve. Instead, he's getting exactly what he did not want. He wanted the Finlandization of NATO. But he's getting the NATOization of Finland along with Sweden. Before the war started, I told Putin that if he invaded Ukraine, NATO would not only get stronger, but would get more united. And he would see democracies in the world stand up and oppose his aggression and defend the rules-based order. And that's exactly what we're seeing today.
Vorige week waarschuwde president Poetin de westerse bondgenoten van Oekraïne dat als het Westen F-16 straaljagers aan Oekraïne levert, deze door Russische troepen zullen worden neergeschoten.
If they deliver F-16s and they are talking about it and apparently training pilots for them, I think you understand it like no one else, better than anyone. It won't change the situation on the battlefields. We will destroy the warplanes just as we destroy their tanks, armored vehicles and other equipment, including multiple rocket launchers. Of course, if they are used from air bases of third countries, they will become a legitimate target for us wherever they are. F-16s are capable of carrying nuclear weapons, and we'll also need to take that into account while organizing our combat operations.
Dit is admiraal Rob Bauer, de voorzitter van het Militair Comité van de NAVO.
There is no indications that Russia is going to attack any nation of the alliance. So I don't think there is an immediate threat That's not the issue here. The issue is that Russia has larger ambitions than Ukraine. We know that. And therefore, the alliance as a whole needs to be readier, because we agreed to see Russia as a threat, like the terrorist organizations. And basically, then we changed our military plans, refocusing on collective defense. And that is what we have done. And the plans have been agreed in Vilnius. And now all the work that we do is to make sure that we can deter and defend against those two threats.
Volgens analisten heeft de NAVO nog andere uitdagingen, waaronder de transformatie van de NAVO-troepen om zich opnieuw te concentreren op de verdediging tegen iedere aanval van Rusland. De afgelopen decennia heeft de NAVO zich namelijk geconcentreerd op missies buiten haar grenzen, zoals in Afghanistan en de Balkan. De NAVO-leden zullen het ook eens moeten worden over de vraag hoe betrokken zij moeten worden in Azië. De Verenigde Staten dringen aan op een grotere rol in de bestrijding van China, terwijl anderen, waaronder Frankrijk, erop aandringen dat de NAVO zich blijft concentreren op het Noord-Atlantische gebied. Robert Benson is senior beleidsanalist voor nationale veiligheid en internationaal beleid bij het Center for American Progress. Hij zegt dat het lange bestaan van de NAVO een instrument is geweest voor vrede.
The history of Europe has been one of, perpetual conflict. Up until the realization of NATO 75 years ago in 1949, which has maintained a really durable peace within the Euro-Atlantic zone. So that to me, I think more so than anything else, is the historic nature of the accomplishment.
Dit was een verhaal van Essam Al-Ghalib voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Aanstaande zondag treedt de Belgische pianist en componist Daniel Verstappen voor de allereerste keer op in het Sydney Opera House. Het concert is onderdeel van zijn Reconnection wereldtournee. Vorige week belden we al met Daniel. Hij vertelde onder meer over zijn eigen muziekstijl en hoe hij als klein jongetje al droomde van een optreden in, naar zijn eigen mening, de bekendste concertzaal ter wereld.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Daniel, je bent op World Tour en doet dus ook Australië en Nieuw-Zeeland aan met jouw eigen Reconnection Tour. Mensen die verwachten om rustig te gaan zitten en klassieke piano te horen, die hebben het dan even mis, hè?
Ja, dat klopt wel een beetje. Ja, ik ben klassiek geschoold, zeg maar, en ik speel piano sinds mijn vijfde. Maar ja, door de jaren heen merkte ik toch al dat ik mijn eigen stijl wist te ontwikkelen, waarbij ik natuurlijk de klassieke piano beheers, maar dan toch wel in een modern jasje weet te steken.
Ik heb natuurlijk een beetje rondgekeken en naar wat muziek geluisterd. Ik zag een mooie clip op IJsland. Mm-hmm. Ja, daar hoor ik ook wel een lekkere beat onder. Mm-hmm.
Ja, inderdaad. Ja, het is zowel met een beat onder, dus een elektronische bewerkingen of producties, maar ook wel volledig akoestisch. Dus volledige akoestische nummers, zowel piano solo als aangevuld met een viool, met een zangeres. Dus het gaat echt van heel intiem tot echt wel heel uitgebreid tot een echt volledig orkest of koor arrangement.
En je show in het Opera House in Sydney, is dat de eerste keer in het Opera House?
Ja, inderdaad. En dat is echt wel iets waar ik sinds kind eigenlijk al van droomde om in het Opera House te mogen optreden. Want ja, dat blijft toch wel, of is toch wel de meest bekendste en wereldberoemde concertzaal ter wereld.
En is dat dan echt de bekendheid? En het is natuurlijk een prachtige plek en ziet er bijzonder uit. Maar de akoestiek voor een pianist in de opera, weet je al hoe dat voelt? Of moet je daar nog achter komen?
Ja, uiteraard. Ik ben er nog niet geweest, dus daar moet ik achter komen. Maar wat ik heb gehoord en video's gezien enzovoort. Ja, ik bedoel, dat moet subliem zijn. En inderdaad, dat akoestiek bij een instrument is dat ontzettend belangrijk. Ja, dat het gewoon klopt. Een geweldige akoestiek, ja, dat is, dat is een geschenk voor een muzikant, ja, dan gaat het van alleen, zeg maar. Dus ik hoop en ik denk ook wel dat dat gevoel er gaat zijn. Ik kijk er ontzettend naar uit.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En je staat niet alleen op het podium, hè? Je neemt twee gasten mee.
Ja, dat klopt. Enerzijds violiste Beth Georgia en pianist Michael De Jou. Beth, uiteraard, zij woont in België en komt samen met mij mee naar Australië. Eigenlijk is ze afkomstig uit de UK. En dan Michael is een pianostudent aan Sydney Conservatorium. Ontzettend getalenteerd. En wel vaker nodig ik een pianostudent uit van de stad waar ik speel om eigenlijk een connectie te maken met, zeg maar, de jonge, talentvolle muzikanten daar om hun te inspireren. Want dat is ook wel een deel van steeds van mijn visie.
Ja, zo'n Michael in dit geval, dat moet voor hem wel een dingetje zijn. Want hij wordt dan uitgenodigd als gastmuzikant. En hij mag meteen in het Opera House spelen.
Mm-hmm. Ja, want ik heb hem gevraagd of hij ooit al daar heeft gespeeld. En dat is dus niet. Dus dat is inderdaad de eerste keer voor hem. Dus dat is ook wel heel spannend voor hem. En ja, het is echt mijn idee. En Sydney Opera House vond dat eigenlijk al fantastisch. En ook het conservatorium merkt nu ook dat het ontzettend geweldig vindt. En ja, er zijn ook enkele VIP-gasten gelinkt aan het conservatorium die ook daardoor aanwezig zullen zijn.
En ook de consul van België en Nederland komen naar je luisteren.
Ja, dat klopt inderdaad. Toch wel mooie namen die ook mee te gast zijn, inderdaad.
Heb je dat vaker, dat soort gasten bij jouw optredens, of is het voor jou toch wel bijzonder?
Ja, het blijft altijd bijzonder. Maar inderdaad, ik geef eigenlijk vaak concerten, meestal dan voor België, voor Belgische ambassades. Nu ook eigenlijk gelinkt aan mijn tournee in Australië, zal ik dan op woensdag 10 april een besloten pianoconcert geven op de residentie in Canberra voor de Belgische ambassade. En dat is dan weer gelinkt aan het Belgisch Europees voorzitterschap, waarbij ik ook enkele andere concerten in Europa verzorg in verschillende landen, zeg maar.
Ja, en je hebt ook wel voor hetere vuren gestaan, heb ik gelezen, want in Dubai speelde je in aanwezigheid van de koning en koningin van België.
Ja, klopt, inderdaad. Voor Dubai Expo in 2022. Ja, dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik eigenlijk, zeg maar, een diplomatiek concert heb gegeven. En sindsdien is een beetje, ja, de bal, zeg maar, aan het rollen gegaan. Ook de verder zetting van mijn internationale carrière op het niveau waar ik nu mee bezig ben. Dat is eigenlijk tijdens de coronapandemie. Hoe gek ook dat het klinkt, maar tijdens die periode was er uiteraard veel tijd. En dan heb ik ook het album, Reconnection album, ontwikkeld, waar ik nu mee op wereldtournee ben. Dat toen nog, ja, het idee was om uiteraard veel concerten te doen, maar dat was toen moeilijk. En omdat er toch veel animo was en dan nu meer animo kregen internationaal vlak, was dan het idee gekomen samen met mijn team om dan echt een wereldtournee op poten te zetten doorheen wereldberoemde concertzalen zoals Carnegie Hall, New York, Kennedy Center en dan uiteraard voor mij de kers op de taart, de Sydney Opera House. Voor mij is dat echt wel waar ik het meeste naar uitkijk, omdat er ook gewoon zoveel wordt over gesproken, gezegd, gelezen. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe het voor mij gaat voelen om daar dan ook gewoon te staan, te spelen. Ja, ik bedoel, ik ben nog nooit in Australië geweest. Dus nu voor de eerste keer komt alles bij elkaar. Dus ja, ik bel nu vanuit België. Dus we zijn zo ver van elkaar, dus dat voelt allemaal zo.
Ja, ik kan me voorstellen. Ben je eigenlijk normaal gesproken nog een beetje nerveus voor een optreden?
Ik ben niet snel nerveus voor een optreden. Ik ben eerst en vooral een perfectionist. Dus vooral de periode voordat het publiek binnenkomt, dan ben ik nerveus omwille van alles wat te maken heeft van A tot Z. Van techniek, als er techniek bij zit, van licht of of wat dan ook, zo van die zaken, dat ik ja, alles onder controle wil houden, zodat het voor het publiek, als ze komen, dat alles klopt. Maar eigenlijk op het moment dat ik aan de piano ga zitten, dat is eigenlijk voor mij, ja, dat is voor mij echt, ja, ik eten en slapen, dat is zelfs meer, dat is voor mij gewoon het liefste wat ik doe. Dat is altijd een moment van, ja, ook altijd van een, het resultaat van het harde werk. Want elk concert, en zeker Sydney Opera House, heeft ontzettend veel voorbereiding. Dat gaat van het muzikaal programma, ook alles daarbuiten. Dat is ontzettend veel voorbereiding. Er zijn ook heel veel regels van dit en dat, technisch en logistiek. Dus dat moet gewoon allemaal in orde zijn. En laat staan, heel de reis voorbereiden, visum. Ja, ik kan een paar uur door vertellen daarover.
Ja, we kennen het allemaal, Australië. Pas op wat je in je koffer stopt. Mm-hmm. Willen je niet op tv zien bij Border Security, weet je wel? Dat soort programma's.
Ja, inderdaad. Gelukkig hoef ik niets mee te nemen qua instrument. Dat is het voordeel met een als pianist. Moet je gelukkig heb je enkel je... je koffer mee met je kleren, of in mijn geval ook met mijn cd's en mijn songboek. Maar voor de rest valt dat wel mee.
Mm-hmm. Voordat we afsluiten, jouw achternaam Verstappen, word je er veel op aangesproken en vergeleken met die bekende racer?
Ja, zeker. Eigenlijk voortdurend. En uiteraard, ik vind dat niet erg, want eigenlijk het grappige is dat... ik ben geboren in Mazeik. Ik heb ook altijd opgegroeid in de buurt van Mazeik, in Dilze-Stockum. En ik weet ook dat wij, ja, dat wij eigenlijk verre familie zijn. We stammen eigenlijk af van een verre familie, Verstappen uit die regio. Dus eigenlijk is het wel grappig dat die link er wel is. En eigenlijk vaak zeggen mensen van, ah ja, jij hebt snelle vingers en Max Verstappen is dan die snelle driver. Dus dat is wel grappig.
Geestig. Ja, hij is net weg, dus we hebben weer ruimte voor een nieuwe Verstappen. En ik hoop dat jij het dan iets beter gaat doen dan Max dit jaar tijdens de Grand Prix in Australië. Ik wens je heel veel plezier. Geniet van dat mooie gebouw en de akoestiek en toch dat hele bijzondere optreden.
Ontzettend bedankt en heel fijn voor dit interview.
dat was het nummer Reconnection van het gelijknamige album en wereldtournee van de Belgische pianist en componist Daniël Verstappen. Wilt u meer informatie over Daniël en zijn optreden in het Sydney Opera House? U vindt een linkje op onze website sbs.com.au/dutch. Logopedist Hans Bogaert is hoogleraar aan de Universiteit van Adelaide en houdt zich bezig met slikstoornissen en communicatieproblemen. Hij is betrokken op het moment bij een onderzoek naar multiple sclerosis, MS. En dan specifiek naar de onzichtbare klachten bij de ziekte, zoals chronische vermoeidheid en geheugen- en aandachtsproblemen. De onderzoeker stelt de kwalificaties die MS kent ter discussie, want zo zegt hij, als je het hebt over goedaardige MS, oftewel benigne, en meer dan de helft van deze patiënten depressief is en 80% heel erg vermoeid, kan je dan dit soort definities nog wel gebruiken.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Hans, we spreken jou vaker in het verleden vooral eigenlijk over tweetaligheid. Maar dat is eigenlijk niet van huis uit jouw specialiteit. Dat is meer slikken en dat is dus weer gerelateerd aan een onderzoek waar je nu mee bezig bent over MS.
Ja, dat klopt. Goedemorgen. Ik ben logopedist van huis uit, zeg ik altijd maar. En logopedisten houden zich bezig met slikstoornissen en communicatieproblemen. En communicatieproblemen kan inderdaad tweetaligheid zijn. Daar hebben we in het verleden over gepraat. Dat is een belangrijk punt. Maar je ziet in heel veel ziektebeelden en ook gewoon met het ouder worden, dat mensen problemen krijgen met communicatie, met spreken, met het vinden van de juiste woorden. Begrijpen van de taal wordt minder. Dat noemen we afasie. Dus ja, mensen hebben problemen met eten, drinken. Spieren kunnen door ziekte zwakker worden. Daardoor kunnen mensen zich verslikken. Voedsel blijft hangen in de keel. En mensen gaan daardoor minder eten, voeden zich niet lekker. Dat komt bij verschillende ziektebeelden voor. En dat is eigenlijk mijn onderzoek altijd geweest toen ik in Nederland mijn promotieonderzoek deed in 2009. En dat doe ik nog steeds hier in Australië, doe ik daar onderzoek naar. En voornamelijk focus ik mij op de ziekte multiple sclerose.
Ja, laten we beginnen bij het begin, want misschien weet niet iedereen meteen wat is MS. Het is een chronische ziekte, een progressieve ziekte, waarbij ontstekingen ontstaan in je zenuwstelsel.
Ja, het heet een auto-immuunziekte. Het is een ziekte waarbij je afweersysteem in je lichaam je eigen hersencellen aanvallen. En dat klinkt niet goed en dat is het ook niet. Want daardoor ontstaan er dus allerlei problemen in de hersenen. En je moet het zien dat het afweersysteem valt de verbindingen tussen de hersencellen aan. En je moet een hersencel zien als een elektriciteitsdraad met een isoleerlaag eromheen. En wat er gebeurd is dat die isoleerlaag wordt aangevallen door je afweersysteem en eigenlijk wordt afgebroken. Dus in feite komt de elektriciteitsdraad bloot te liggen en je krijgt allerlei storingen en de stoppen slaan door, om die analogie maar eens te gebruiken. Dus mensen die helaas met MS worden gediagnosticeerd, krijgen allerlei vervelende hersenuitval, neurologische uitval, waarbij het vrij onvoorspelbaar is wanneer wat gaat gebeuren. Bij andere ziektebeelden kunnen we redelijk voorspellen wat de komende jaren gaat brengen. Bij MS kan je alleen maar zeggen dat het gaat slechter worden, want er is geen medicijn. We kunnen het niet genezen, omdat ze nog steeds ook eigenlijk niet weten waarom dit in het lichaam gebeurt. Maar als je dit vergelijkt met andere ziekten, dan weten we wat het verloop van de ziekte is. Hier weten we dat het erger gaat worden, maar omdat al die storingen in de hersenen en in je ruggenmerg op allerlei verschillende plaatsen kunnen plaatsvinden, hebben sommige patiënten beginnen met uitval van armen en benen. Sommige mensen hebben problemen met spreken, daar begint het mee. Sommigen hebben slikstoornissen. Andere mensen hebben problemen met hun geheugen. Dus het is een heel divers beeld. En dat maakt het behandelingstechnisch moeilijk. En het maakt het ook moeilijk te voorspellen wat er gebeurt.
Ja, en daarbij zijn er ook nog eigenlijk een soort van drie gradaties in deze ziekte.
Ja, er zijn meerdere gradaties mogelijk. In de gezondheidszorg proberen we altijd heel erg mensen in hokjes te drijven. En dat is misschien ook hartstikke goed. Maar je hebt verschillende vormen van MS. Nou, de vraag is natuurlijk, als een ziekte langzaam progressief is, en dat is MS, de uitkomst is uiteindelijk hetzelfde. Er valt zoveel uit bij mensen dat eigenlijk de stoornissen hetzelfde zijn. En het verloop daarheen is misschien een beetje anders. De route die genomen wordt is anders, maar de uitkomst is hetzelfde. Dus als je gaat kijken naar klassificatie van MS, kan je eigenlijk wel een discussie beginnen over, is het nou eigenlijk wel nodig om verschillende labels, bijvoorbeeld als benign, benigne, goedaardige MS, waar we onderzoek gedaan hebben, te gebruiken. Want dat impliceert dat er een goede vorm is. En dat is er dus niet, want ja, wat je misschien ooit een goede vorm noemde, is langzaam progressief. En uiteindelijk is het gewoon een rotziekte.
Ja, want waarom noemen ze het zo? Mensen die die milde vorm hebben, als ik het dan zo mag noemen, is die hebben de hele tijd niks. Dan hebben ze een soort van aanval, zo kan je het noemen. Dan is het weer even niks. Hè? Dat is het gemiddelde.
Ja.
Dan heb je mensen die hebben steeds langer een aanval met kortere tussenperiodes. En dan gaat het in één keer sterk. En je hebt echt mensen die meteen vol in die ziekte zitten en ja, daar gaat het nooit weg. Die hebben nooit een pauze. Die hebben altijd pijn en aanvallen.
Ja, dan zit je te kijken naar relapsing, remitting, primary progressive en secondary progressive. Ja, dat is hoe in het verleden de ziektes zijn beschreven. En dat is zoals ik het ook geleerd heb destijds aan mijn opleiding logopedie en toen ik studeerde zelf in Nederland. Er zijn neurologen, en dat is een van de neurologen waar ik mee werk, waar ik door ernstig ben beïnvloed, is die dat enigszins in twijfel trekt of dat wel allemaal zo nuttig is. Want wat ik zeg, aan het eind van de rit na 25 jaar hebben mensen met MS helaas bijna allemaal wel dezelfde problemen.
Ja.
Alleen de route die ze genomen hebben is anders. En ik ben een logopedist, ik ben een therapeut. En dan kan ik ook nog een keer daaraan toevoegen dat, en dat klinkt misschien een beetje naar, dat als die weg anders is, maar de uitkomst is hetzelfde, als therapeut kan ik niks anders doen dan dezelfde therapie aanbieden. Dus voor mij is het ook niet zo heel interessant welk type het is, want ik kijk naar klachten van mensen en die probeer ik graag te verhelpen.
Mm-hmm. Ja, en jullie hebben nu onderzoek gedaan met data van 786 MS-patiënten in Amerika.
Ja, correct.
Wat hebben jullie willen bekijken?
Nou, er is een onderverdeling in de neurologiewereld en bij artsen en ook bij MS-therapeuten dat we benign MS hebben, dus goedaardige MS tegenover, ja, normale MS. En benign MS is omschreven als een ziekte als je meer dan 10 jaar de ziekte hebt en je hebt eigenlijk geen motorische uitval. Oftewel, je kan lopen, je kan autorijden, je kan fietsen, je kan je armen bewegen, je zit niet in een rolstoel.
Op het oog zie je dus niks.
Ja, op het blote oog zie je het niet. Het zijn mensen die ook wel genoemd worden dat ze onzichtbare MS hebben. Nou, we hebben gekeken naar depressiviteit, communicatie en vermoeidheid in een grote groep met mensen die je als benign klassificeert. Of mensen die goedaardige ziekte hebben. Nou, als je die groep met goedaardige ziekte vergelijkt met een groep mensen met MS die even lang de ziekte hebben en die wel bijna in een rolstoel zitten of andere lichamelijke problemen hebben, dan zie je inderdaad dat in die groep die MS heeft, dus de niet benigne MS, dus de echte, dus de slechte MS, dat mensen daar inderdaad een hogere ratio hebben van vermoeidheid, van depressiviteit. Maar in de groep die we klassificeren als goedaardig, daar zien we dat bijna 40% van de mensen cognitieve problemen heeft. Dus geheugenproblemen, aandachtsproblemen. We zien dat bijna 80% heeft last van chronische vermoeidheid. En meer dan de helft in die goede groep is depressief. Dus de vraag is eigenlijk, als je het hebt over goedaardige MS en meer dan de helft is depressief en 80% is heel erg vermoeid. En vooral de vermoeidheid in MS is een van de ergste klachten die mensen hebben. Want het is niet zomaar een beetje vermoeid, maar het is echt heel erg vermoeid. Alsof je 20 uur naar de sportschool bent geweest. Dus de vraag is, kan je eigenlijk dit soort definities nog wel gebruiken? En is het eigenlijk wel eerlijk om te zeggen, dat is benign, dat is goedaardig? En met deze paper zijn we een beetje begonnen met het onderzoek wat we nu aan het doen zijn naar deze groep patiënten met MS, deze mensen met MS, die dus naar het werk gaan, die nog gewoon boodschappen doen, die naar vrienden en kennissen gaan. Sommige mensen weten geen eens dat ze MS hebben. Maar er zit onder de bovenlaag, onder de het zeg maar het tipje van de ijsberg.
Ja, die mensen stuiten denk ik heel erg vaak op onbegrip, omdat er niks te zien is. Maar ja, die mensen zich wel degelijk enorm ziek voelen.
Ja, en ja, die voelen zich enorm ziek. En partners hebben problemen, omdat mensen met cognitieve problemen krijgen ook gedragsveranderingen. Dus je ziet je partner veranderen qua gedrag en misschien een beetje qua karakter. Maar om het heel plat te zeggen en heel bot, omdat je niet in een rolstoel zit, denkt niemand dat je ziek bent. Mm. En daar zitten we dus nu naar te kijken, want we hebben een andere studie, zijn we aan het publiceren, waar we kijken naar woordvindingsproblemen. Dat is wat ik een beetje in het Nederlands begin te krijgen, dat ik niet op het juiste woord kan komen. En dat je dus het verkeerde woord zegt. Dat zien we ook in hele hoge mate in mensen met onzichtbare MS. En dat zijn de onbegrepen problemen. En die problemen, denk ik dat het heel belangrijk is om op de kaart te zetten. Dat ook artsen dat weten. Dat bijvoorbeeld huisartsen daarnaar vragen en neurologen daarnaar kijken. En we moeten ook langzaam, als we het eenmaal op de kaart hebben gekregen, en daar kom ik weer, ik ben een therapeut, ik ben een logopedist. Ik wil graag een oplossing hebben. Ik wil kijken hoe we dit met therapie mogelijk beter kunnen maken. Want logopedisten geven therapie aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, volwassenen die een hersenbloeding hebben gehad en hebben een aphasie hebben, die krijgen logopedische begeleiding. Bruce Willis in het nieuws, primair progressieve aphasie en dementie, die heeft allerlei communicatieproblemen. Daar is ongetwijfeld een logopedist bij betrokken om te kijken hoe je de klachten kan vertragen en misschien iets beter kan maken. Hoe je mensen kan leren er beter mee om te laten gaan. Dus ja, die zorg is nog niet helemaal optimaal ontwikkeld voor mensen met onzichtbaar MS. En als je kijkt naar de lange termijn, is dat echt wel iets waar ik naar zou willen streven, dat die logopedische zorg die er al is, eigenlijk gewoon nog beter wordt, nog effectiever wordt, zodat we gewoon beter mensen kunnen helpen.
En dat die vormen die er nu zijn, die nu vaak gebruikt worden door artsen, dat gewoon herzien wordt, want dat is achterhaald.
Ja, dat klopt. Een van de andere problemen wat bekend is bij MS is urine-incontinentie. Dat is iets anders, dus het verlies van urine. En dat is natuurlijk heel vervelend. En als dat fout gaat, dan zie je dat natuurlijk ook. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen met MS last hebben van urineverlies ten opzichte van cognitieve problemen en slikproblemen bijvoorbeeld, zijn die urineproblemen in percentage zijn lager. En op een of andere manier, zeg ik altijd maar, heeft iemand in de neurologiewereld die urineproblemen op de kaart gekregen. Want heel veel MS-patiënten die zullen bij de neuroloog worden gevraagd, hoe gaat het met het plassen? En ik zou zo graag willen dat de neuroloog ook eens gaat vragen, hoe gaat het met uw concentratie? Hoe gaat het met het begrijpen van de taal? Als iemand iets zegt, begrijpt u wat er gezegd wordt? Heeft u problemen om het juiste woord te vinden? Verslikt u zich? Want eigenlijk zijn die klachten veel prevalenter dan andere klachten.
Ja, is er een mogelijkheid van mensen die in Australië wonen en nu zitten te luisteren, die denken, nou, ik zou eigenlijk willen meewerken aan het onderzoek van Hans. Is daar een mogelijkheid toe?
Nou ja, wij doen altijd aan onderzoek en ook de collega's in Tasmanië, in Hobart, doen een hoop onderzoek. Als er Nederlanders luisteren in Australië naar deze uitzending en willen bijdragen, nou, MS Australia doet een hoop onderzoek. Belangrijk is ook dat Menzies University in Tasmanië doet een longitudinale onderzoek naar MS. Dat is een onderzoek waarbij jaarlijks mensen worden gevraagd vragenlijsten in te vullen over de voortgang van hun ziekte, zodat we door de tijd heen mensen kunnen volgen. En dat is echt een hele belangrijke studie, omdat daar hele mooie data uitkomt over ja, hoe langzaam de ziekte zich manifesteert in mensen en wat voor problemen ze in het alledaagse leven hebben. Dus als ze mensen willen meewerken, ga naar de MS Australia website en daar is heel veel informatie over te vinden over het onderzoek wat er loopt. En wij publiceren af en toe ook onze oproepen vanuit de Universiteit van Adelaide voor ons eigen onderzoek uiteraard.
Ja. We zullen de link naar de website van MS Australia op onze pagina zetten. sbs.com.au/Dutch. Dat lijkt me het handigst. En dan voor nu hartelijk dank voor je uitleg, Hans. En ja, succes.
Dankjewel.
Dat was een gesprek met Hans Bogaert. Gaan we nu verder met muziek, want het is alweer 11:45 feest. 11:47 om precies te zijn. Muziek dan van Peter Koelewijn. Kom van het dak af. Rijke stinkerts. Dat is toch een oeroud scheldwoord wat we allemaal wel eens een keer hebben gebruikt, denk ik. Maar zouden rijken meer stinken dan gewone mensen? Deze vraag hield taalman Frans Hertogs lang bezig, totdat hij toevallig op de oplossing stuitte in een bijzonder boekje, de Enkhuizen Almanak. Dit typische Nederlands museum in zakformaat is absoluut uniek in de wereld.
Rijke stinkerts. Pecunia non olet. Ja, zeker. Dat zeiden de oude Romeinen al. En wij zeggen het vandaag nog na. Geld stinkt niet. En dat houden we erin. Ook al hebben wij over de stank van groot geld toch nog wel wat serieuze twijfels. Maar wat ik pas ontdekt heb, is de uitleg van een andere uitdrukking die mij al lang dwars zit, omdat ik die niet zo goed kon verklaren. Het is het scheldwoord rijke stinkert. Nou, en dat zat me dwars. Ik begreep niet zo goed dat het uitgerekend de rijken zou zijn die stinken. Want dat zijn nou juist de mensen die zich toch echt niet in het zweet hoeven te werken, hè? Waarom zouden dan juist die rijken zo stinken? Nou, ik zocht het op in mijn idioomwoordenboek, maar dat gaf wel aan wat die uitdrukking betekende, maar dan zonder uitleg. En het bleef dus een raadsel voor mij. En pas gisteren vond ik de oplossing. Heel erg rijke mensen werden vroeger in de kerk begraven. En ze geloofden dat ze in de kerk alvast wat dichter bij de hemel waren. Op de voorste gang, weet je wel. Ja, nou, dat kon geregeld worden tegen een fikse betaling. Een deel van de kerkvloer werd dan opengebroken. Daaronder groeven ze een gat en begroeven daarin het ex-rijke lijk. Nou, vervolgens werd een grote stenen plaat precies op maat gemaakt die het graf zo goed mogelijk moest afdichten. Nou, de vloer was weer hersteld en de mensen liepen voortaan gewoon over de grafsteen en de lijken heen. En na maanden trok de stank weg en na een eeuw waren ook de letters afgesleten. Jammer genoeg kun je met zo'n grote steen het graf niet altijd 100% reukvrij afdichten. En in de middeleeuwen stonk het vaak vreselijk in de kerk, vooral als er veel doden waren gevallen of zware stukken over de vloer verplaatst. En er werd geprobeerd om met wierook de stank te overklassen. Maar dat maakte de stank natuurlijk alleen maar erger. En als het soms gruwelijk stonk in de kerk, dan zeiden de minder bedeelde gelovigen: het zijn altijd de rijken die zo stinken. Ja, kassa, en nou wist ik tenminste waarom. Maar je zou nooit geloven waar ik dan het antwoord vond op de vraag waarom uitgerekend de rijkaards zouden stinken. En dat was in de Enkhuizer Almanak. Ja, ken je die? De Enkhuizer Almanak, dat kleine boekje ter grootte van een pak kaarten, bevat talloze gegevens die van belang zijn voor vissers, boeren en andere buitenlui. Ik had er een gekregen van mijn goede vriendin Ine, met wie ik op groot water gezeild heb. En in 2015 stuurde ze me die almanak. En ik kreeg er zowaar heimwee van. De Enkhuizer Almanak is een soort draagbaar papieren museumpje dat je in je zak kunt steken en waar je elk moment van de dag of nacht gratis toegang hebt. Je bladert erin en je vergroot je kennis. En laat ik nou uitgerekend daar die rijke stinkerts tegenkomen die ik in mijn boeken niet heb kunnen vinden. Het boekje telt niet minder dan 288 bladzijden. En wat staat er dan allemaal in? Nou, letterlijk te veel om op te noemen. De hoog- en laagwaterstanden van zee en rivieren, zons- en maansverduisteringen, het gemiddelde weer, handige tips, kermis en andere feestdagen in alle steden en dorpen. En daartussendoor een heleboel andere interessante wetenswaardigheden en aantrekkelijke plaatjes die het ook leuk maken om erin te grastuinen. Eergisteren kwam ik dat boekje dus tegen en ik bladerde er even in. En ineens, daar stond zomaar de oplossing van het raadsel van de rijke stinkerts. Nou, ik keek even op de kaft. Het was de almanak van 2015. De 420ste jaargang was het. Wat? De 420ste jaargang? De Enkhuizer almanak werd dus 420 jaar geleden voor het eerst uitgegeven. En dat was in 1595. Dat jaar was de allereerste keer dat een Hollands schip Kaap de Goede Hoop passeerde. Nou, daarmee is de Enkhuizer almanak de oudste nog verschijnende almanak ter wereld. Ja, we denken wel dat de computer, het internet en de mobiele telefoon zulke gedrukte boekjes overbodig maken. Maar dat is toch niet altijd het geval. Het is mogelijk om dat monopolie te omzeilen. Bijvoorbeeld met een dikke, eigentijdse dwergalmanak van meer dan 400 jaar oud. En natuurlijk, ze zijn daar in Enkhuizen ook niet gek. Je kunt zelf een kijkje nemen op de webstack van de Enkhuizer Almanak. www.almanak.nl, de simpelste van alle webadressen. Nou, dat geeft de burger moed, hè. Als je dus kunt genieten van iets oer-Nederlands, dan is dit heerlijk om door te bladeren. Mooi cadeautje, Sinterklaas surprise of zomaar gewoon voor de gein. Pecunia non olet. En de almanak al helemaal niet. Met zo'n fris, oud boekje zijn wij Nederlanders de koning te rijk. En we zijn dus eigenlijk allemaal tinkend rijke stinkerts. Ik dank u wel.
U hoorde Frans Hertogs. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Net zoals onze andere gesprekken en podcastseries. Denk bijvoorbeeld aan Aan Tafel, Emigreren, Remigreren en Leer Nederlands. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. Of u kunt ons ook beluisteren in uw favoriete podcastplayer natuurlijk. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. facebook.com/SBS Dutch. Als u ons daar een like geeft, dan blijft u op de hoogte en kunt u meepraten over onze onderwerpen. We eindigen vandaag met muziek, met een liedje uit de familie Doorsnee. Dit is In Holland stond een huis, gezongen door Kees Brussen. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.